Wij zingen bij de aanvang van dit samenzijn uit Psalm 119, daar van het derde vers. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in het Hooglied van Salomo. Het vierde hoofdstuk. We zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven, en het zevende Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Wij noemen van Psalm 25 de versen 6 en 7. Thank you. geliefden, de wind blaast waarheen dat hij wil en gij hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Dat is het getuigenis van de opperste wijsheid tot een leraar in Israël. Want als Nicodemus in de nacht een bezoek bij Christus brengt en zich bekend maakt, Heere, wij weten dat gij zijt een leraar in Israël, want niemand kan die tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is, dan is het antwoord tot Nicodemus geweest. Nicodemus, de mens moet wedergeboren worden. En als dan deze rabbi uit Nazareth, deze rabbi tot deze profeet getuigd, heer, hoe zou dat kunnen? Want hoe kan de mens andermaal in zijn moeders lijf ingaan en al zo geboren worden? Dan krijgt hij als antwoord, zijt gij een leraar Israëls en weet gij van deze dingen niets? De wind blaast waarheen dat hij wil en ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. En dan tot verduidelijking, al zo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. Dan is ons de noodzakelijkheid van het wonder der wedergeboorte door de geest Gods geleerd. Maar dat niet alleen. Want vanaf dat ogenblik dat Gods heilige geest de mens wederbaart, blijft de wedergeborene afhankelijk van de onderwijzingen en de leidingen van de heilige geest. We hebben u gistermorgen bepaald bij de daad van Pinkster, de verzegelende kracht van de Heilige Geest in het leven van Gods bevestigde kerk. Wij hebben u gisteravond bepaald bij de vruchten van de Heilige Geest in het leven van de door die geest verslagenen. En wij willen voor de derde maal, wanneer we over het werk van Pinksteren spreken, uw aandacht vragen voor de voortdurende arbeid van Gods geest. Hoe dat de gemeente Gods dit doorleeft, willen wij met u gaan overdenken naar aanleiding van het u voorgelezen schriftgedeelte, wat ons wijst naar het vierde hoofdstuk van het Hooglied. De tekstwoorden voor dit uur in het 16e vers, waar wij het woord des Heren u lezen. Hooglied 4, daarvan het 16e vers. Ontwaak, noordenwind, en komt gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Wij spreken naar aanleiding van deze tekst van de geloofsbegeerte van de bruidskerk, de geloofsbegeerte van de bruidskerk, en wij letten op twee gedachten. In de eerste plaats de arbeid van de Heilige Geest, en ten tweede daaruit vloeiend de gemeenschap met Christus. De geloofsbegeerte van de bruidskerk, ze bepaalt ons bij de arbeid van de Heilige Geest waar de bruid om vraagt. Ontwaak, noorden wind, en kom, gij zuidenwind, doorwaarts mijn hof. En dan daaruit vloeiend de gemeenschap met Christus, opdat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Geliefden, het boek Hooglied is een poëtisch boek waarop dichterlijke wijze geheimen aan de gemeente Gods worden medegedeeld. Op een bijzondere wijze handelt het Hooglied over de gemeenschap tussen Christus en zijn gekochte, gereinigde en geëigende bruid. Want nimmer zou de gemeenschap denkbaar zijn als de bruid niet was gekocht, gereinigd en in zijn gemeenschap hersteld. Maar datzelfde Hooglied, dat vermaalt ook van de gemeenschap tussen de kerk en hun geestelijk hoofd. De geheimen daarvan, ze zijn in verschillende toonaarden in dit poëtische boek ons als het ware voorgezongen. Wanneer wij in het hoofdstuk dat voor ons ligt daar iets van gaan overdenken, dan is de bruid aan het woord. Wij vinden immers in dit Hooglied verschillende stemmen. Op sommige plaatsen dan wordt ons sprekenderwijze de bruidegom ingevoerd. Als hij spreekt van zijn bruid, ze zegt: schoon mijn vriendin, ziet ge zij schoon, uw ogen zijn duivenogen, enzovoort. Of als hij in het verband van de waarheid zegt: mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Maar hier in de tekst is het woord aan de bruid. En ze spreekt in deze tekstwoorden van haar reine geloofsbegeerten. Ik zou vanmorgen ook kunnen zeggen tegen u dat de uitgangen in het hart waar de bruid nu van gewaagt lang niet altijd aanwezig zijn. Dat er zelfs tijden kunnen aanbreken in het genadeleven van de gemeente dat deze werkzaamheden er gangs niet zijn. Dat ze zichzelf vaak moeten aanklagen en zeggen: Heere, wat onderscheidt me nu toch nog van een wereldling, van de mens die buiten God leeft, wanneer ze hun eigen dorheid en dodigheid moeten gaan inleven. Alleen dat ook de inleving van onze dorheid en dodigheid een werk is der ontdekking, waarin de Heilige Geest de diepten van hun harten openlegt, dat heeft die gemeente Gods daarin altijd niet gezien. Want ontdekkende wegen, ze zijn ook van de Heilige Geest. De begeerte die nu in deze tekstwoorden is, ze is ons wel wonderlijk medegedeeld, want in het beeld van de noorden en van de zuidenwind geeft de bruid weer het werk en de arbeid van de Heilige Geest die ze in haar eigen leven kent. Wanneer ze het beeld van de wind gebruikt, dan zouden wij vanmorgen op grond van de schrift u terug kunnen wijzen naar vele plaatsen waarin dat de Heer het werk van de Heilige Geest tekent als het werk van de wind. Zelf zegt de Heer bijvoorbeeld in Johannes 15 dat het de geest der ontdekking en des oordeels is. In het boek van Job, daar wordt het ons voorgehouden, wanneer de winden waaien en van het noorden het goud komt, bij hem is een vreselijke majesteit. En de profeet Jesaja, die het pinksterwerk op zoveel toonaarden aan ons toont, die heeft over het beeld van de Heilige Geest ons vele malen onderwijs gegeven. Op al deze schriftbewijzen gaan wij vanmorgen niet verder in. We gaan trachten de tekst voor uw aandacht een weinig duidelijk te maken. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind. Laten we dan in de eerste plaats u voorhouden dat hier een kind Gods aan het woord is die de arbeid van de Heilige Geest in het eertijds in haar leven kent. En dan kan de vraag gesteld worden, hoe weet u dat? Wel, dat is heel kinderlijk eenvoudig, want de wijze waarop ze bidt en bedelt om het werk van de Heilige Geest doet ons de orde waarin de Heilige Geest werkt, ons voorhouden. Want de Heilige Geest werkt in de orde des heils. Het werk van de Heilige Geest, ze ligt gebonden aan het welbehagen Gods. Het werk van de Heilige Geest is bepaald naar Gods soevereine raadsbesluiten. Daarom is het werk van de Heilige Geest gebonden. Gebonden is dan de Geest Gods niet vrij. Nee, in de openbaring van zijn zaligmakende arbeid, in het leven van zijn keurlingen op de aarde, is deze Geest Gods gebonden. Gebonden aan de vaderlijke wil Gods. Gebonden aan het welbehagen des Vaders. Gebonden aan de soevereiniteit waarin die Geest arbeidt in het hart van verloren Adams kinderen. Want de orde waarin dat ze haar gebedsleven als het ware uitsnikt voor de Heere, ze wordt ons voorgehouden, ze zegt noordenwind, ze zegt zuidenwind. Daar kom ik op terug. Het eerste wat ons dan ook weer bij deze tekstwoorden bepaalt, dat is haar bede. Ontwaakt, komt, want ze weet, en ik hoop dat we dat ook in onze dagen eens wat tot ons laten doordringen, dat ze wel de geest Gods bedroeven kan. Dat ze zelf al oorzaak kan geven dat Gods geest zich onttrekt uit haar leven. Zij weet dat vanwege zoveel oorzaken de Heilige Geest zich gaat onttrekken uit haar leven. En ze weet ook dat ze niet in staat is om die geest Gods zelf in haar leven te laten arbeiden. Het is dan ook een snik naar de hemel. Ontwaak toch. Ontwaak toch. Het is hier de diepe zielennood van een ontdekt kind van God, die het werk van de Heilige Geest niet langer kan missen. Dat is die innerlijke drang van het leven, die uiteindelijk in de ervaring van het van God gescheiden leven, snek naar de hemel, ontwaakt toch eens, kom toch eens. En dat ontwaken, ik heb u gezegd, dat is vanuit het heiligdom naar de raad van God. Het is of ze in dat binnenste heiligdom indringt. En als het ware de Heer heilig lastig valt. Of het hem toch eens behagen mocht. Opnieuw de uitlatingen van zijn gunst en haar leven te laten ervaren. En dan is het wel opmerkelijk dat ze dan bidt om de noordenwind. De heilige beeldspraak in deze tekst, ze kan ons vele beelden doen oproepen, alleen gebonden aan de schrift. Geen valse filosofie en geen verkeerde uitleg van een schriftopenbaring, maar naar de gegevens die het heilige woord ons geeft over de noordenwind. Het leven in Israël heeft zo zijn eigen karakter. In het natuurgebeuren sprak de Heere in Israël op bijzondere wijze. Ook daar zijn de voorbeelden te over van. Maar de noordenwind, die kende de Israëliet. De noordenwind in zijn koude, doordringende kracht. Job spreekt dat de noordenwind zuivert. En dat bleef ze. Laat ik dat eerste beeld u voorhouden. De noordenwind in zijn zuiverend vermogen. Als in Israël de donkere wolken zich samenspanden, dan zag men het licht niet. Job zegt, als van het noorden het goud komt en het licht doorbreekt door de wolken, o noordenwind. Het heeft een onzuiverende kracht. Natuurlijke beeld, dat zegt ons dat er een volk is op de aarde die leven kan onder de donkere wolken. Moet ik over die donkere wolken spreken die over het leven van de gemeente God zijn? De donkere wolken in het natuurlijke leven, dat er geen lichtstraaltje meer doorkomt. Een verbergend God die de wolken van strijd, van natuurlijke kruis en drukwegen over de kerk doet heen gaan. Of moet ik spreken over de donkere wolken die gaan in de weg van de smartelijke en toch zo profijtelijke ontdekking in het leven van de gemeente. Wanneer de wolken van het oordeel Gods over de zonde over ons leven gaan. wanneer de donkere wolken van de toren Gods over ons leven komen aandrijven, wanneer de grimmigheid Gods ons leven bedekt en we met David moeten uitroepen, ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Zo bidt hier de bruid, noordenwind, kom, o ontwaakt toch eens, drijf die wolken van mijn aangezicht weg, dat u in uw doorzuiverende kracht weer eens licht geven in mijn eigen leven. De noordenwind, ze had ook in het oosten een dodende kracht. De noordenwind die op bijzondere tijden blies in Israël, langs de wijnstokken ging, langs de vijgenbomen ging, de granaatappelen doorwaaide. En dan had die noordenwind in Israël zo'n bijzondere kracht. Want die koude noordenwind, die doodde het ongedierte wat op de wijnstokken zat. Doodde het ongedierte in de olijfbomen en in de granaatappelbomen. En wanneer we nu deze bruid horen bidden, ontwaak, o noordenwind, dan kent ze dit beeld, de dodende kracht van de noordenwind op al hetgeen wat Israël bezette. En nu kent ze zichzelf ook. Gelukkig dat ze er erg in kreeg. Misschien is het wel een pijnlijke les, maar toch wel een noodzakelijke les. Gemeente, de bruid die weet het, haar eigen leven is vervuld met onrein gedierte. En wat deed dat onreine gedierte in Israël? Dat bezette de wijnstokken, dat knaagde aan de tere uitspruitsels, dat knaagde aan de opkomende vruchten, dat verhinderde de uitbotting van het nieuwe leven. En nu dit heilige symbolische beeld, wat de bruid verstaat, dat deed haar roepen, ontwaak noordenwind. Ze kreeg gelukkig last van het ongedierte. Ze kreeg gelukkig last van hetgeen dat haar vruchtbaarheid in de weg stond. Ze kreeg last van datgene wat het tere leven der genade bedekte en als het kon zou trachten te vernietigen. En wat heeft ze dan een eerlijke belijdenis gedaan? Hier is de bruidskerk op de aarde die zich niet meer durft te verheffen op haar bruid zijn. Maar die geestelijk ontdekt aan de donkerheid van haar leven, haar schuld en ellende doorleeft, omdat ze zich bezet weet van allerlei onrein gedierte die haar leven hebben bedekt. En u weet het, dat ze het vermogen niet bezit om de donkerheid weg te krijgen. Zij heeft het vermogen niet om één onrein insect in haar leven te doden. En wie vat dat nu nog in onze zo benauwde tijd, waarin de werkheilige mens schijnbaar het vermogen heeft om zichzelf op te knappen en voor te bereiden voor de komst van de koning. Maar hier is de gemeente Gods die eerlijk zegt, Heere, zegt ze, ik zit eronder, van boven tot beneden toe. O, ontwaak toch eens noordenwind. Laat de dodende kracht van het ontdekkende werk mijn leven toch eens vrij komen te maken. Ja, die noordenwind, ze is de wind van de ontdekking. Want ze blaast het stof dat in de droge tijden over Israël ging, dat blaast het weg van het geboomte. En alzo bid ook zij om eens losgemaakt te worden van al het stof en het stoffelijke wat haar zielenleven zo kan bedekken. Ze is echt niet gegroeid boven de belijdenis van David. Wat kleeft mijn ziel aan stof, hij ziet mijn nood. En wat de oudjes hebben uitgeroepen, ik wist niet dat mijn arme ziel nog zoveel van dat aardse overhield. En u bid hier, de bruid ontwaakt, noordenwind. Zijn er vanmorgen in de gemeente ook nog van zulke zuchters? Die zeggen, ach man, kijk, dat is nou een leven. Al die duisternis in die donkerheid in mijn natuurlijk leven. De duisternis in de donkerheid ten opzichte van uw heilig ongenoegen tegen de zonde. Ik moet ze meedragen, misschien heb je ze wel moeten meenemen. Op het plaatsje dat je vanmorgen hier hebt ingenomen en dat je hier in de kerk bent komen zitten. Zeg Heer, het is donkerheid van rondom. En bovendien wat de bruid gezegd heeft, niet alleen dat het duister is, Heer, maar het krioelt. Het krioelt van het ongedierte. Ach, wat weet het nabijkomende leven van de smartelijke kennis van een eigen bestaan. Maar hier is een volk die het geestelijk beleeft. En die nu zo ver de krallingen daarvan voelt, dat ze om het werk van de Heilige Geest bidt doorwaait. Doorwaait het is. Ontwaakt. O noordenwind. Ze begeert dat ontdekkende werk van de Heilige Geest in de weg van waarachtige bekering. Zal de Heer immers plaats maken voor de komst van Christus. Ook al zo ouderwets. Maar het is wel waar. Het is het werk van de Heilige Geest om plaats te maken voor de komst van Christus. Het is die geest van Christus die voor Christus plaats maakt. Kunt u dat onthouden? Het is een heilige les, wat of daarnet nog even een gesprekje voor de dienst. En toen echt gezegd. Tegenover het modderbestaan van de ontdekte mens kan alleen maar het reinigende bloed gezet worden. Want dat modderbestaan van ons, dat wordt niet gereinigd door onze opknapbeurten. Dat modderbestaan van ons, dat wordt ook niet gereinigd door ons beterschap beloven. Dat modderbestaan van ons, dat wordt ook niet weggenomen door de toedieningen van het woord. Maar dat modderbestaan, dat kan alleen maar weggenomen worden door dat alleen reinigende en bedekkende bloed van het lam. En daarom wil de bruid eerlijk haar bestaan voor God bekend maken. Ze zegt, ontwaak toch, o noordenwind, want het is duisternis van rondom. Het is één bedekt leven van stof en ongedierte. O, reinig dat, neem dat toch weg. En wanneer ze deze zucht heeft gezucht, dan heeft het een reine bedoeling. Een reine bedoeling. En dat openbaart zich in het vervolg van haar gebedsleven. Als ze uitroept. En kom dan, o zuidenwind. Ontwaakt noordenwind. En het is als ze dan haar gebedsleven vervolgt. Kom dan. Dan is het net of hier een snaar gaat trillen in de leven. Kom dan, want ze weet dat de ontdekkende kracht nodig is. Maar het werk van de zuidenwind, och, daar kan ze niet meer op rekenen. Kom dan, het is of haar ziel zich leeg snikt. Voor hem waarvan ze op een andere plaats zegt die hare zielen lief heeft. Kom dan toch, zuidenwind. En wat staat ze dan onder de zuidenwind? En dan weer maar naar de beelden van Oud-Israël terug. Zuidenwind. Ga u maar niet met schriftvoorbeelden vermoeien. Laten we gelijk de verborgenheid van de tekst u voorhouden. De zuidenwind. Ze kwam nadat in het oosten de reinigende kracht van de noordenwind haar werk gedaan had. En die zuidenwind die kwam aan als een zachte koelte. Ze kwam langzamerhand, kwam ze nader. En dan werd deze wind, die werd lauw en die werd warm. Dat is beeld. En wat deed dan die verwarmende wind? Wel, die koesterde die jonge knoppen van de wijnstok. Die warme wind die koesterde de knop van de olijfboom en van de granaatappelboom. En die koelte die drong in dat nieuwe leven, verwarmend, opdat het zou uitbotten. Wat zag je als vrucht dan van die zuidenwind die zijn werk deed? Dan zag je op die dode stammen, zag je dat nieuwe leven tot uitbotting komen. De bloesem openbaarde zich. De tekenen van de naderende vrucht, ze bevatten een belofte van een toekomende oogst. En deze beelden nu, die kent de bruid verwerpelijk. Maar ze kent ook de geestelijke beduiding. Ze kent ook het heilige wat daarin in haar eigen leven noodzakelijk is. Want ze weet van haar eertijd. Want ze spreekt niet over nieuwe zaken. Maar ze bidt om vernieuwende zaken. Kunt u dat onthouden? Want ze kent noorden en zuidenwind. Zij heeft de zuidenwind in haar leven gekend en haar eertijd. Toen dat nieuwe leven ging uitbotten. In het tere aan God verbonden leven. Toen de zonde in haar leven geen plaats meer kon vinden. Toen de wereld aan de banden lag. Toen ze in de tere gebedsomgangen met de Heere doorleefde, waar hem Psalm 25 van hebben laten zingen, Gods verborgen omgangen vinden, de zielen waar zijn vrees in woont. Dat tere, wonderlijke leven, daar is een hunkering in haar hart ontstaan. Nou praat ze niet meer over weldaden. Maar ze praat en snikt, o God, mocht dat tere, wonderlijke, zoete leven, de verborgen omgangen met u opnieuw in mijn leven ervaren worden. O, kom toch eens noordenwind. Ja, in Israël, dan botte het uit. Daar werd de eerste bloesem gezien. En ze bevatte een belofte. De bloesem bevatte de belofte van de toekomende vrucht. En dat was nu de begeerte van haar leven. Heere, zag ze dat die hoop, die in de bloesem van de nieuwe uitbotting gezien wordt, dat die hoop opnieuw in zijn leven gloren mocht. Dus het is zelfs zo in het leven dat ze zeggen moet dat die hoop in haar hart een tijd lang niet in oefening geweest is. Ik zeg niet dat de hoop verloren gaat. Dat kan niet. Want God neemt nooit weg wat hij eenmaal gegeven heeft. Dat kan niet. Als God het wonder der wedergeboorte verheerlijkt, dan ontvangt de kerk als een gave van de hemel, de gave van het geloof, de gave van de hoop en de gave van de liefde. Maar deze van God ontvangen gaven zijn lang niet altijd in oefening. En daarom bid hier deze bruid. Kom toch eens zuidenwind, opdat de hoop in mijn leven weer eens gevoed worden. En de hoop, die dringt toch de vrezen buiten. De hoop die dan gezien wordt is geen hoop, want en die we zien hetgeen we hopen, waarop zouden we hopen. Maar ze is als een vrucht van de hemel die het leven van de kerk vernieuwt. Die in hun hart weer uitgangen doet geboren worden tot de levende God. Kom toch eens naar de zuidenwind. De zuidenwind die had een koesterend vermogen. Niet alleen een levenverwekkend vermogen, maar ook een koesterend vermogen. En als ik over dat koesterend vermogen van de zuidenwind spreken moet, in het leven van deze gemeente, dan zou u van me vragen, man, wat is dat nou? Dat koesterend vermogen van de zuidenwind des geestes. Dat is zo moeilijk hoor. Want ze kent dit, deze bruid. Wanneer de Heilige Geest dat zoete woord in zijn handen neemt. En dat zoete woord van God als een koesterende balsem op een doorwonde ziel gelegd wordt. Dat wonderlijke koesterend vermogen. Waarin de ziel en de beleving daarvan uitroept in God. Is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Dat koesterende vermogen van het heilige woord des Heren. Wat op de ziel gelegd wordt, zoals ik u zeg, als een balsem. Op een doorwonde ziel hoor je ze zingen. Ik zal volhouden moed. Waar mij uw hand behoedt, de tienduizenden niet vrezen. Dan hoor ik de kerk zingen het koesterende vermogen van het woord. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. En de Heere zal me getrouw behoeden. En waar God mijn hulp en mijn schild wil wezen, wat zal een nietig mens me doen? O kom dan. O zuidenwind, en dan kan ik vanmorgen natuurlijk diezelfde waarheid terugleggen in uw hart. Toe, is er dan ook nog in de gemeente een volk die dat werk van de zuidenwind kent. En die zegt, ach man, het is waar. Waar is de tijd gebleven dat ik hunkerend naar de inzettingen kwam? En dat ik in Gods huis zat te smelten vanwege het wonder als van de daken gepredikt werd wat in de binnenkamer geschiedt. Als we zielen vragen en raadsels als het ware zo tot een oplossing gebracht werden. En dat ik was verwonderd in de kerk gezeten en we zeggen, Heere, weet u dan toch nog van me af. O, zuidenwind. Zo heeft de bruid het genadeleven onder de arbeid van de Heilige Geest op onze kinderlijke wijze getekend. En dan vraagt ze nog om één zaak, luistert u mij. Ze zegt, ontwaken door de wind en kom zuidenwind. En doorwaai dan mijn hof. Doorwaaien. Het doorwaaien, dat heeft natuurlijk veel meer in dan eventjes die wind te voelen. Het doorwaaien, dat wil zeggen, laat het mijn leven doortrekken, o God, en laat het nooit meer uit mijn leven weggenomen worden. Ze zij zo bang, deze bruid, dat hetgeen waar ze om bidt en hetgeen wat de Heere geeft, dat ze dat weer zo spoedig kwijt zal zijn. En ik geloof, gemeente, dat ze daarmee vertolkt heeft wat in het leven van Gods gemeente is. Wat dan? Ach, dat oude volk van God, die drukten het zo wel eens uit. Ze zeiden, we moeten zoveel in de kerk achterlaten. Zoveel in de kerk achterlaten. Gevoelig, ingesloten, het hart verblijd, verwonderd. Misschien zelfs gedacht, Heere, nu zal ik dat onthouden. En dat vergeet ik niet. En dat probeer ik ook in mijn verstand te nemen. Dan gaan de deuren van Gods huis open. En zeg ik, Heer, dan ben ik het alweer kwijt. Dan ben ik het weer kwijt. En daarom bid deze bruid, doorwaait het. Laat het zo in mijn leven zijn dat het er nooit meer uitgaat. En dan noemt ze, wonderlijk, haar eigen leven met deze woorden, mijne hof, doorwaai mijn hof. Straks zal ze zeggen, zijn hof, mijn hof. We lezen in het verband van deze waarheid dat de grote bruidegom haarzelf zo aangesproken is. Ik heb het u in de toeleiding tot deze waarheid gezegd. Dan zegt hij, mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. En wat bedoelt ze met dat beeld? Dat is ook niet moeilijk. U denkt maar aan Jozefs hof, waar het graf van Christus was. Dat was een afgescheiden plaats. Afgescheiden plaats. Ze was het eigendom van anderen. Want de hof kan nooit eigendom van de hof zijn. Ze was een besloten plaats. En wat beleidt ze nu eigenlijk als ze zegt mijn hof? Dan zegt ze, Heere, mijn leven, u weet het, dat is voor u. U hebt eenmaal dat afgepaald in het wonder van uw welbehagen, toen u mijn leven afgezonderd hebt tot uw eer en tot uw dienst, de hof. Ze weet dat er een afzonderende daad in haar leven heeft plaatsgevonden, want gemeente, als God de mens bekeert, dan zondert hij de mens af tot zijn dienst en tot zijn eer. En dan zegt ze, Heer, ik ben uw hof. U hebt me afgezonderd. Wanneer ik in de waarheid lees, niet alleen afgezonderd, maar ook besloten is de hof, dan beleidt ze hiermee, Heer, hier mag niets inkomen wat u mishaagt. Wat begeert ze in deze bede, en een heilige afzondering voor de Heere te leven. Zo heeft de kerk Gods in haar levensopenbaring zich geuit. Voor God te leven, wie heb ik? Nevens u in de hemel. En nevens u lust me ook niets op de aarde. En bezwijk mijn vlees en mijn hart, en zij gij de rotsteen van mijn heil en mijn deel in eeuwigheid. Ze drukt in het woordje hof een beslotenheid. Meer. Ze begeert in de uitlating daarvan te zeggen, Heere, mag ik nu zo zijn in de toekomst? Zou u die hof voor uw rekening willen nemen? Zou u dat ongedierte daar vandaan willen houden? En mag ik zo voor u leven als u dat behaagt? Want de keus van de genade mensen, die zoekt een volmaaktheid voor God. Op Pinksterdag hebben we u eerstelijk bepaald bij de daad, de verzegelende kracht van Gods geest. We hebben nu gisteravond bepaald bij de vruchten der wedergeboorte door Gods geest. En vanavond de werkzaamheden in het leven van een volk die tot een heilige tempel des Heren gemaakt is. Gaan we onze eerste gedachte afsluiten. Wonderlijke waarheid. De bruid. Het is bruid. Staat hier. O mijn zuster. O bruid. Ge zijt mij een besloten hof. Het is bruid. Hij kocht ze. Hij eigende. Deed in zijn gemeenschap delen. En deze heeft vanwege de wederliefde maar één begeerte. De begeerte waar we samen van zingen. Eer ik mijn tweede gedachte met u overdenk. Psalm 103, de derde, de verse, loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Deer is recht, doet recht, is heilig in zijn richten, treft iemand druk. Hij wil de druk verlichten en hart en mond vervullen met zijn vreugde, derde van 103. Het is nodig om in de bediening van het woord te spreken over het werk van de koning. Het is niet minder noodzakelijk om te handelen over de werkzaamheden in het hart van een wedergeboren mens. Want dan zou ik u al de rijkdommen van Sions koning, zover dat in het vermogen ligt, kunnen voorstellen. Al zouden we beginnen om met de bruid hem te tekenen van zijn haarlokken die vervuld zijn met nachtdruppen tot zijn voeten toe. En we zouden niet de verborgen omgangen met hem hebben, dan zou het u geen vrucht geven voor de grote eeuwigheid. En daarom naast de gangen van de koning is het betamelijk om de gangen van de kerk te noemen, voorwerpelijk en onderwerpelijk behoort de bediening van het woord te zijn. Doctrinaal, maar ook practicaal, moet de bediening zijn van het eeuwige woord van God. En wanneer we dan ook deze zaken nu voorstellen, dan is dat niet om de mens de handen op te leggen, maar om eerlijk aan u te zeggen, kent u wat deze bruid heeft geuit? Kent u die werkzaamheden waar hier over gesproken wordt? Weet u ook van die duisternis in je leven, zo donker, zo donker, zo donker, dat de vrees is, soms leeft, Heere, zou het ooit nog wel eens licht worden? Ik zeg u, daar heeft het nabijkomende leven nog nooit geen last van gehad. Die zit altijd licht. Maar dat volk op aarde, die weet het, dat de duisternis in het leven van de kerk vele zijn. Wanneer ik u gevraagd heb om mee te denken over het vruchtbaar makende werk van de zuidenwind en de heilige koesteringen van het woord in uw leven, mag ik u dan eens vragen, hoe lang is dat nou geleden? Hoe lang is dat nu geleden, dat laatste godsbezoekje van de hemel, dat het is waar is geweest, waar de dichter van gezongen heeft, ge hebt een zeer milde regen doen druipen en ge hebt uw erfenis verkwikt. Zoals het moe en mat is geworden, hoe lang is dat nou geleden? In kuit en uithouden zo, is hij het niet waar om in de binnenkameren geleid te worden? Zullen we de bruiders gaan volgen? Ik lees in de waarheid waarom dat ze dit bidt. Doorwaai mijn hof. En dan zegt ze dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. Waar het dus over gaat, ach, ze begeert een godsbezoek, dat mijn liefste tot zijn hof kwam. Hoor je haar belijdenis? Ze zegt niet uw liefste, maar mijn liefste. Ze kent hem. Ze kent hem. Ze kent hem in zijn arbeid, ontdekkend, vertroosten. Maar ze kent hem ook in zijn liefdesuitlatingen in haar hart. U zegt, ik zeg zijn liefdesuitlatingen in haar hart. Spreekt de koning tot de kerk? Ja. Hij spreekt tot het hart van Jeruzalem. En die taal van hem in het hart van zijn gemeente, die herkennen ze boven duizenden. Daarvan heeft de grote leraar, zeg, in Johannes 10 gesproken. Ik ken de mijne. Ik word van de mijne gekend. Zij horen mijn stem. En ze volgen mij. En ik geef ze het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Ja, opdat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ze kent hem. Ook in de toefluisteringen van het woord. En dan zou ik u nog uren kunnen bezighouden, gemeente, om u van stap tot stap eens mee te nemen hoe die toezeggingen in de ziel worden gelegd. Of het anders, als voorkomende waarheden. De kerk die heeft inkomende waarheden. En die inkomende waarheden, die grift, de Heilige Geest, in de harten van zijn kinderen op de aarde. Moet ik spreken van zijn lokkend vermogen, als hij ze toe gaat fluisteren, kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en dan zal ik u de rust geven. Ik heb kinderen Gods gekend, die hebben omgekeken vanwege de kracht van het woord. Moet ik spreken in zijn verklarende arbeid, als hij in de beloften tot er zegt, vrees niet, ik ben het. Of als hij de twijfelmoedige ziel aanspreekt en krachtdadig in de ziel drukt, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Die toefluisteringen in het hart, wanneer ze in de twijfelingen zijn van hun leven, of ooit nog vervuld zal worden wat hij belooft, en hij de ziel omhelst en toefluistert. Wat eenmaal de profeet Habakkuk gezegd heeft, zo hij vertoeft. Verbijt hem, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Moet ik u spreken van die toefluisteringen, als hij zichzelf gaat openbaren in zijn middelaarsgewilligheid. En zijn prijs aan hun gaat voorstellen, die zijn volk gekocht heeft met de prijs van het bloed. En gaat dan maar door in alle omstandigheden. Opdat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ze zegt dat dan de specerijen uitvloeien. Opmerkelijk is het. Dat ze dan spreekt van de specerijen. En ze zegt die zijn van hem. Van zijn specerijen. Dat wil dus zeggen, mensen, wat is Gods woord toch eenvoudig. Ze zegt, Heere, in mijn leven is iets van u. In haar eigen leven, nee. Nee, daar is niks van God. In ons eigen bestaan. Maar ze zegt, Heere, toch is er in mijn leven iets van u. Ze zegt, dat zijn uw specerijen. En wat zijn dat die specerijen? Specerijen die als vrucht van het werk van de Heilige Geest in de hof van Gods kinderen groeien. Ja, zou ik er een noemen? U al beliefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Die specerij van die wederliefde die de Heilige Geest verheft in de zielige specerij van de hemel, zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. En die is harder dan de dood en het graf. Ze blijft zelfs in de diepste louteringen van de ziel, die uitgangen naar hem. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Moet ik u spreken van de specerij van die wonderlijke vrede, die in de ziel van Gods kinderen bij tijden en ogenblikken gevonden wordt, dat ze zeggen, Heere, wat voel ik me toch wonderlijk. Wanneer de vrede tussen God en de ziel vanwege de toediening van boven het hart vervult en grimmigheid niet meer gevonden wordt. Ik heb de oudjes wel horen zeggen, dan hadden ze als het ware vrede met de dieren des velds. Die wonderlijke ogenblikken dat ze stil in God mochten zijn. Vrede, dat is een van de vruchten. Hij heeft zelf gezegd, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Moet ik spreken van de specerij van de innerlijke blijdschap? Heeft onze catechismus ons dat niet duidelijk geleerd? Dat de vrucht van de bekering zich openbaart in de hartelijke blijdschap in God, o Christus. Wat is dat voor een blijdschap? Weet je wat blij is? Jeugd. Jongens en meisjes, wat is blij zijn? De vreugde in de wereld en in de zonde. Ach, kom nou. De vreugde in de genietingen. van wat de wereld ons te bieden heeft, is dat blijdschap, het gejoel en het gejouw van een zich naar de hel spoedende wereld, is dat blijdschap. Weet je wat blijdschap is? Blijdschap, dat is een uiting van ik heb alles. Blijdschap, dat is een uiting van ik heb alles in die ander. En dat is de vreugde in het leven van de kerk, heus, waarvan heeft Jesaja gezegd, ik ben zeer vrolijk in de Heere en mijn ziel verheugt zich in de God van mijn heil, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid, heeft hij mij omgedaan blij. Wanneer die ziel eens weten mag wat ze in die ander bezitten, dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat, dat zijn zijn specerijen. Moet ik spreken van de specerij van de heilige onderworpenheid. Specerij van de heilige zachtmoedigheid. De specerij van het verenigd zijn met God. Ik zal mijn mond niet meer open doen, want gij hebt het gedaan. Dat is de specerij van de hemel. Opdat de specerijen zijn specerijen uitvloeien. Ik heb zo dikwijls gezegd, mensen zoeken. En luistert naar de eigenschappen van het nieuwe leven. Ga niet te raden met vlees en bloed. Leunt niet op allerlei toezegging, maar luistert wat het woord van God u als de eigenschappen van het nieuwe leven heeft te zeggen. Opdat mijn liefste, en nu zegt ze, tot zijn hof komen. Ja, en toen ben ik gaan denken, zijn hof. Wat wil dat zeggen? Zijn, wij kunnen in de natuur dat woordje wel een klein beetje volgen. Ik kan zeggen, dat doet zelfs een kind die speelt met een ander kind. En dan zeggen, dat is mijn speelgoed. Dat is mijn pop. Dat is mijn terrein. Dat is mijn eigendom. Duidelijk. En u zegt hier de bruid. Zijn hof, ik ben van hem. Ik ben van hem. Zijn hof. En dan ben ik gaan denken, natuurlijk. Op welke grond zegt ze dat? Op welke grond? Ten eerste, gemeente, is ze zijn eigendom. Kracht is het eeuwige besluit van God. Toen heeft de eeuwige Vader na zijn onbevattelijke welbehagen die ganse gemeente Gods aan hem gegeven. Ze is zijn eigendom, kracht is de gave van de Vader. Vader zegt de grote meester, ze waren de uwe, maar gij hebt ze mij gegeven. Zijn hof, ze zegt, ik ben uw eigendom, omdat u mij van de Vader gekregen hebt. Dat is één. In de tweede plaats kan ze zeggen zijn hof, omdat hij eerlijk ze gekocht heeft. Want ze is zijn eigendom krachtens de prijs. En daar zijn ze samen over eens geworden, de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon. Toen die prijs is geëist, toen is hij verdrukt en door zijn striemen is genezing geworden. Die prijs heeft hij gebracht. En als hij op hemelverdag zijn gemeente inzet boven en de prijs getoond wordt, dan is die kerk volkomen gekocht. Dan is de kerk aan hem teruggegeven. Daarom kan hij zeggen, mijn duiven, mijn vrienden, dan is de kerk zijn eigendom, krachtens de prijs. Dat is een rechtmatig bezit. En wat hij eenmaal rechtmatig kocht, dan krijgt de duivel nooit meer uit zijn handen. En wat hij rechtmatig kocht, dat is, goed naar me luisteren, zelf niet te verzondigen. Dat is wat hij, zelf niet te verzondigen. Wat hij kocht, dat heeft hij aanvaard, zo ze waren, zo ze zouden blijven, zo ze zich zouden openbaren. Is nog een eigen. Want hij heeft ze niet alleen gekregen. Hij heeft ze niet alleen gekocht, maar ze is zijn eigendom, omdat hij ze ook heeft gewild. Kijk, en dat heb ik nog nooit kunnen begrijpen, mensen. U wel, volk van God, dat heb ik nog nooit kunnen begrijpen. Hij heeft ze gewild. Die zwarte, die als de tenten van Kedar was. Die onverbeterlijke, die overspelige, die vruchteloze, die dwaze bruid, die heeft hij gewild zoals ze was. Ach, de gemeente Gods moet in de weg van ontdekking met smartelijke teleurstellingen rekening houden. Maar ze hebben niet gedacht dat ze zouden zijn die ze zijn. Dat begrijpt u wel, hè? Maar al moet die kerk zich nou elke dag 1000 keer tegenvallen. Maar ze valt de koning niet tegenover. Hij wist, hoor je het? Hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. O, dat me liefste tot ze nog kwamen en aten van zijn edele vruchten. Hoor je dat woordje? O. Nou ja, ze is er eentje van dat volk van de o's en de och's en de waaroms. Daar wil ze graag bij zijn. Bij dat volk van de o's en de ach en de waaroms. Maar hier is het woordje o, en niet alleen een uitdrukking van haar verlorenheid, maar hier is het woordje o, een uiting van haar verlangens. Ja, je kan natuurlijk het woordje o uitdrukken vanwege je zegt, ach Heer, ach wierd mijn ziel door uw gered. Ach, ga niet in gericht met uw knecht. Maar hier staat het woordje o in het licht van haar zielsverlangens, van haar zielsbegeerte, zoals een moeder wel tot een kind kan zeggen, ach mijn kind, och o mijn jongen, o mijn meisje. Hier zegt de bruid uit de liefdesuitgangen van de raad, o mijn liefste, voel je de heimwee, van een naar hem hunkerende ziel. De verlangens die in de natuur wel eens benaamd worden van het woordje heimwee. Zoals er een volk op aarde met een geestelijk heimwee naar God. Een geestelijk heimwee naar hem die de zielen ingenomen heeft opdat hij aten van zijn edele vrucht. Wat ze daarmee bedoelen, ze zeggen, Gere, ach, kom maar om je eigen werk. Kom maar om je eigen werk. Wist u dat God altijd op zijn eigen werk terugkomt? Moet je maar moed houden hoor, al is het wel eens donker. Dan moet je toch maar een beetje moed voor houden, al gaat het door de diepte van ontdekking en langs de smartelijke weging van ons leven, want hij komt terug. Op zijn eigen werk, op zijn eigen tijd. Ja. En dan dacht ik dat elke komst op zichzelf weer een wonder gaat worden. En elke openbaring de ziel vervult. Straks komt de laatste ontmoeting. De laatste komt hij terug. Wanneer ze voor de poorten van de eeuwigheid staan, dan komt hij daar zijn eigen werk halen. Ook dat mag tot troost zijn. Met de schaduwen van de dood en de angsten der hel de kerk soms kwellen. Hij komt straks terug. Nee, dan komt hij niet alleen om zijn gemeente, maar dan komt hij zijn eigen werk ophalen. Wat hij erin gelegd heeft, wat hij verheerlijk heeft. Ik zal ze allen tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt wat ik ben. Nou, dat was de tekst. We gaan inkeren. Deed de oudjes ook. Herinner je dat nog? Of zijn we die taal der ouden al helemaal vergeten? Die zeiden dat, hè? En nu gaan we met de waarheid bevindelijk tot onszelf inkeren. Ja, dat deden ze. Mag ik dat ook doen? Het is Pinksteren. Het woord van God. Dat heeft ons op de Pinksterdag bepaald bij de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. We hebben gesproken van het geloofswonder wanneer het Pinksterdag gaat worden in het leven van Gods kinderen. Wanneer dat geestelijke huwelijk gesloten wordt. Ja, want het huwelijk dat wordt hier in de tijd gesloten. Eerst opgezocht, bemind, aanvaard, daarna het huwelijk. Dat is de weg van de Heilige Geest. Wat verstaan we er toch weinig meer van in onze benauwde tijd. En dat geestelijke huwelijk nu, waar ik op de eerste Pinkster gisterochtend bij bepaald heb, dat geeft huwelijksvrucht. Dat geeft huwelijksgemeenschap, rechtmatig. Dat geeft ook huwelijksverlangen. Ja, dat was gistermorgen. Gisteravond hebben we bepaald bij de zekere vruchten als het werk van de Heilige Geest. En die zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En tot hen werden toegedaan 3000. Ze hebben gebogen voor het woord, het aanvaard. We hebben de tweede Pinksterdag, het bevindelijke leven, zoals de Geest Gods dat uitwerkt. In het hart van zijn kinderen u voorgehouden. Dan de vraag. Ben je nu verklaard op deze Pinksterdagen? Daar kan je toch antwoord op geven? Ben je nu verklaard? Was het geen vreemde taal? Al moet je dan misschien zeggen, ach man, er zijn nog zoveel vragen en raadsels overgebleven. Oh, die worden in de eeuwigheid pas opgelost. Maar ik heb u alleen maar deze vraag te stellen. Ben je nu verklaard? Ja. En heb je nou ook in deze dagen dan ook iets gevoeld van het zalvend vermogen van de Heilige Geest? Die in heilige bedaardheid je hart innam vanwege zijn spreken. Ja, houd dan maar een beetje moed. De legeringen van de kerk. Die worden door hem soeverein bepaald. Al is het hier lang niet in de beleving altijd het gevoel van zijn eigendom zijn. Toch dacht ik dat in één zaak de ganse gemeente Gods verklaard ligt. Die hebben allen hetzelfde verlangen. Wat voor verlangen? Om met de bruid eens te mogen instemmen. Hij is de mijne. En ik de zijne. Wat zou dat een feestdag zijn, gemeente. Als de geest der genade en der gebeden en der verzegeling. Vandaag in die lege handen een volle borg drukken mocht. En je gelovig mocht zeggen, Heere, dat ben je de mijne. En weet je wat een bruid gezegd heeft? Och, of ge mij een broeder waart. En dan zegt ze, dan zou ik je nooit meer loslaten. Zijn we er vreemd van? Ach, jongens, meisjes, verstaan we die waarheid niet? Mijn arme, ongelukkige jeugd. Met wat wereld en wat zonde in je jonge leven. Straks moet je God gaan ontmoeten. Die God, die getuigt van de blijdschap in God door Christus. Die God die zegt dat er in hem meer is dan 1000 werelden die te bieden hebben. En dan toch zoeken in de vergankelijke dingen. Want wat de wereld ons hier biedt, dat moet je bij de poorten van de dood achterlaten. Maar de kruimels die de Canaanese ontving onderaan de tafel... Die zijn meegegaan tot de gewesten der zaligheid. Zoek de dingen die boven zijn wat Christus is. Heus. Zolang de Heere de bediening van het evangelie ons laat. Dan zegt de Heere ook nu. Dat hij geen lust heeft in uw dood. Maar daarin dat je bekeerd wordt en leeft. Toe, buig je knieën. Gaat de binnenkamer in. Valt de Heere lastig. Begeert het van hem op dat leven der genade. Ook in je harten verheerlijk mag worden. Hij heeft het beloofd.
Hij zal ze sterk te grond vesten uit de mond der zuigelingen en de kinderen. En hij heeft gezegd dat hij de wijze en de verstandige verborg. En dat het de kinderkens geopenbaard wordt. En tenslotte. Bruid heeft gevraagd. Ontwaak o noordenwind en kom door zuidenwind. De Heere heeft ze niet beschaamd. Want hij is gekomen. Hoor maar. Dat heeft ditzelfde hooglied ons in het volgende vers geleerd. Ik ben in mijn hof gekomen. O zuster, o bruid. Ik heb mijn merre geplukt. En mijn specerijen. Amen. Heren, wij hebben op deze tweede Pinksterdag getracht in te dringen in de geheimen waarvan uw woord ons leert, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Zegent u ook God toch deze waarheid. Van deze dagen tot bekering van velen en leiding tot u de levende God op dat wij u de levende God zouden aanlopen als een waterstroom. Denkt aan uw volk door u van oud verkregen. Zou u ons samen willen aanschouwen in hem in wie uw gemeente volmaakt is. Dat de klanken van het woord een weerklank mogen hebben in ons leven. Opdat we verklaard geleerd de weg des verstand zouden gaan. Gebruikte tot de toebrenging van uw kerk op de aarde. Verzoen het tekort van deze arbeid op deze Pinksterdagen. Laat de vruchten nog mogen ruisen gelijk de Libanon. Dat er ook in de gemeente toegebracht mochten worden tot de gemeente die eenmaal zalig wordt. Wil ook verder in deze dag en week ons leiden naar uw goddelijk bevel. Wil ons leiden door uw eeuwige geest. Doet ons op het pad van uw geboden gaan. Schraag op dat spoor onze wankelende gangen. Om Jezus wel. Amen. De slotzang. In Psalm 1. Daarvan het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom en vette grond. Geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Het tweede van Psalm 1. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.